Liefdevolle Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor het voorrecht om hier deze avond samen te zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus. We danken u zo, Heer, dat gij uw woord gegeven hebt aan ons. Toch wel heel bijzonder. Niet dat we iets verdiend zouden hebben, maar dat gij dat uit genade geeft. Dat we zo naar u mogen luisteren. En dat ook deze avond, Heer, dat gij tot ons wilt spreken. Dat gij altijd gereed bent om tot ons te spreken. Wij zijn niet altijd gereed om te luisteren, maar we danken u, Heer, dat gij met zoveel geduld met ons omgaat. Zoveel liefde, zoveel trouw, zoveel zorgzaamheid, Heer, dat we die ook mogen kennen. Vader, dat we zo u mogen kennen door onze Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest om zo met u te leven, dag aan dag, Heer. Dat we iedere dag opnieuw mogen zien wat gij tot ons te zeggen hebt. Ja, dat we zo verkwikt en verrijkt mogen worden, we zo mogen groeien, die genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Heer, wat een voorrecht om zo de herder te mogen volgen, stap bij stap. Heer, het zijn geen sprongen die we maken, het is alleen maar een stap bij stap, want we willen zo graag ver vooruit zien. Maar gij zegt dat we in geloof mogen leven. Dat betekent dat we alleen maar achter de herder aan wandelen wetende dat hij de goede weg heeft. En hij is de enige die de goede weg heeft. We zeggen u daarvoor dank, Heer, dat we dan ook niet gefrustreerd hoeven te zijn. Maar dat we in alle rust mogen weten, Jezus Christus, hij is Heer. Tot verheerlijking van God de Vader. Ze dragen ook deze avond aan u op. We bidden voor hen die vanavond niet met ons zijn, wat ook de reden. Dat gij zo ieder nabij zit en laat zien, Heer, de weg die ieder mag gaan, dat gij uw zegenende handen opheft, Heer, en dan ieder persoonlijk, ook Heer, en dat we zo mogen weten en vervuld zijn met al de volheid Gods. Vader, zo bidden we dat gij zo onze harten opent om te ontvangen, Heer, de dingen die gij voor ons hebt. En dat gij daartoe deze lippen wilt zouden die te gebruiken, tot eer van uw naam, Heer. Want we hebben niets van onszelf, want alles wat we hebben, dat hebben we gekregen van u. We zeggen u daarvoor dank, in Jezus' naam, amen. Jacobus, heel bijzonder boek. Martin Luther die had gedacht dat het eigenlijk niet in de Bijbel thuis hoorde. Maar het is, omdat het natuurlijk als, dat, zoals u weet, dat Martin Luther die was, door het boek van de Romeinen, had hij gezien de rechtvaardigheid van God door Jezus Christus. En dan lees je al gauw natuurlijk dat het is zonder werken en dan vond hij dat er hier werken in stonden. Maar ook Martin Luther had dat niet helemaal gepakt. Dus dat boek van Jacobus staat er wel in. En daar kijken we ook naar. We mogen ook van leren. En zien wat God eigenlijk hiermee bedoelt. En we hebben al gekeken naar wat van de dingen die hier naar voren komen. De proevingen vooral. En die komen we tegen in het leven. En die zijn er om ons te vormen. En het is een heel bijzonder iets als we eraan denken dat God die komt tot ons om ons te vormen in de gelijkenis van de Heer Jezus. Nou, dat is wel heel bijzonder. En dan kunnen we toch ook gerust zeggen dat is een heel werk. En zolang als je hier bent, dan is hij er ook nog niet mee klaar. Dus hij is nog steeds bezig. We hebben in het Engels hebben een liedje, ik heb het nooit kunnen vertalen, maar in ieder geval, he's still working on me to make me what I ought to be. En zo hij is nog steeds bezig om het te vormen, te maken zoals hij dat wil. En dat is me goed ook, want zoals ik het wil, zou er natuurlijk niet veel van terechtkomen. En hier, we gaan even kijken naar vers 19 van het eerste hoofdstuk. We zijn niet met volle snelheid gegaan. Kijk, dus dan krijgen we een licht. En de Heer Jezus is ook het licht. En dan hebben we net gezien dat er in vers 18 stond, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord de waarheid. En dan zien we dus er ook uit, we zien hier achter elkaar al verschillende dingen, dat eerstelijks heeft hij ons gebaard, eerst heeft hij ons dus doen wedergeboren, hij heeft ons gevormd, in die zin dat we kinderen van hem zijn, en dan gaat hij beginnen met de opvoeding. En voor iemand die kinderen heeft, die weet wel dat het is een, als je de kinderen gebaard hebt, dan zeg je zo, dat kind hebben we de wereld gebracht, maar dan komt het moeilijkste. En ik moet nog denken, ik zat gisteravond nog even te kijken naar de Bijbelschool waar ik destijds geweest ben. En intussen is daar een vrouw, wij zeggen een buddy, met een vriend kwamen die ook van dezelfde omgeving, we zijn tegelijk gedoopt ook nog, die is daar nu de directeur. En ik zag hem al bezig, en die was destijds was hij voorganger in de gemeente, niet zo ver van ons vandaan, een paar uur misschien. En dat hij zei, die had 4 jongens. En hij zegt, nu hebben we het gerooid. Ze zijn alle 4 uit de lijst. En wij waren dan al wat ouder. En onze kinderen waren wat ouder. En wij zeiden dus, oma, dan begint het pas. Dan begint het pas. Dat is het makkelijkste deel. Niet het moeilijkste deel. Dus ja, inderdaad. Ja, en wat, daar weet jij natuurlijk nog niks van. Maar goed, je weet niet of... ik denk dat de opname zo gauw is dat je dat ook nooit uit de nood achter zou komen. Maar dat zullen we ertussen laten. Dus eerst is het geboren worden en dan is het opvoeden. En daar begint hij eigenlijk direct al mee natuurlijk. Want dat zie je al in het eerste deel van het hoofdstuk. Maar dan lees je ook verder in vers 9. Zo dan mijn geliefde broeders en zusters. En ieder mens zei ras om te horen, traag om te spreken en traag te toren. Is het je wel eens opgevallen wanneer je de dingen leest van de Heer, dat we eigenlijk net andersom zijn als wat hij zegt. En daarom moet hij ook zeggen wat hij zegt. Omdat wij net andersom zijn. Want je zou het voor ons gemak, zou het natuurlijk makkelijker zijn, hè? Traag om te horen. Toch? Traag om te horen. En dan ras om te spreken. En ras tot toorn. Dat zou eigenlijk de menselijke kant meer zijn. Hè, dan die, dan... Maar God die geeft het ons hier. Dus we denken dus nu hier vandaan gaat God, dus die is geboren. En nu gaat hij opvoeden om ons te brengen, om ons te vormen, zodat we dit zien. Niet alleen is het een kwestie van... Dat moet eerst moet gevormd worden in ons leven. Maar zelfs zien we dat. Want de dingen... Nou ja, zegt iemand... Ik zeg niet gauw wat hoor. Dat kan zijn. Er zijn mensen die echt niet iets gauw zeggen. Die misschien heel terughoudend zijn om iets te zeggen. Maar ze doen me een beetje denken aan de Quakervrouw. Ken jij wel eens van de Quakers gehoord? Hebben we wel eens van de Amish gehoord? En of de Mennonieten. Nou, dus de Quakers die zijn eigenlijk ook weer iets aparts. En die kunnen heel goed inhouden. En ik denk aan die vrouw die stond op te kijken. En die zag best iets dat niet zo goed was. En toen zegt, hoe kun je zo rustig zijn onder dit? Ja, zegt hij, maar je ziet het koken van binnen niet. En... dat is natuurlijk niet anders dan. Hè? Het koken van binnen is soms nog erger dan het koken van buiten. Dus ras om te horen. En dan moet je even denken dat in ons leven is God dus met deze dingen bezig. Huh? Dus we zijn snel om te luisteren. Te luisteren natuurlijk naar het woord van God. Maar ook kan het zijn dat we naar elkaar kunnen luisteren. Kunnen we dat ook? Huh? En... dan krijgt hij het traag om te spreken. Ik kwam iemand tegen die zegt... als iemand halverwege is, dan heb ik het antwoord al geweet. De Bijbel zegt dat is een dwaas. Spreuken spreken over. Dus zo gauw hebben we het antwoord dus blijkbaar niet gereed volgens de Bijbel. En, maar hier geeft het dat wel aan. Hè? We moeten dus net andersom zijn. Traag om te spreken. Maar we zijn zo snel om te spreken. We hebben direct... hebben we ons oordeel gevormd. We zijn direct gereed om te zeggen hoe het werkelijk in elkaar zit. En ik snap niet dat die ander dat niet gezien heeft. Hè? Je zou toch zeggen, die had dat ook moeten zien. Nou, ik heb het direct gezien, ja. Nou, zo is die... Dus nu, als we hier verder gaan, dan zien we dat. Traag tot toorn. Ben je boos? Ben je gauw boos? Nou, dan, weet je wat we dan zeggen? Dat ligt eraan. Oh, dus ligt er eigenlijk helemaal niet aan. Als het eraan ligt, dan betekent dus, het ligt eraan waar het om gaat. Dus het betekent wel dat je heel gauw boos ergens over kunt zijn. Huh? Volg me? Oké.
Nou, dus hier hebben we het erover. De Heer Jezus, was hij gauw boos?
Nee. Nee.
Was hij, sprak hij snel?
Nee. Luisterde niet?
Ja. En dat doet hij nog, hè?
Hij luistert naar u en mij. En dan is het niet altijd allemaal het goede dat we te vertellen hebben. Soms kunnen we best onzin uitkramen natuurlijk, maar we zeggen het toch maar tegen hem, hè? Hij is ook maar net zo goed, hij zegt wat je op je hart hebt, want hij weet het toch al. We gaan even verder hier en dan spreekt hij iets over de toorn van de mens. En die werkt God gerechtigheid niet, maar hij zegt ook iets over die toorn van die mens. En ik luister een vers over in Prediker. Hou je Jacobus vast, maar zullen we even naar de Prediker kijken. Prediker die had al rakke dingen te zeggen. In het 7e hoofdstuk daar. En dat scheelt als je die tekst leest, dus in het 7e hoofdstuk van Prediker, als je die tekst leest, dan één van twee. Je kan natuurlijk ook echt blow your top, kunnen we dat noemen. Ik weet niet wat de beste uitdrukking hier zou zijn. Of je zegt, in vers 9. Dus dat zijt niet haastig in uw geest om te tonen. Want de toorn rust in de boezem der wijze. Oh. Gecorrigeerd, zie je? Is wat? Zo, wanneer je daaraan denkt, wanneer je dus dat ziet, dan zeg je, als God er zo over denkt, dan moet ik een beetje terughouden. Hè? Prediker 7 vers 9 was dat. En gaan we nu ook nog eventjes naar Galaten, het 5e hoofdstuk. Er staat ook iets over al wat ons soms deert. Hè? Galaten hoofdstuk 5. En daar hebben we natuurlijk het gedeelte dat spreekt over het vlees en de geest. En dan laat ik bij vers 16 lezen dan, van hoofdstuk 5 van Galaten. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Dus je hebt hier weer twee dingen tegenover elkaar. Net zoals we dat hebben bekeken hier zo traag tot toorn en ras om te luisteren en traag tot spreken. Nou, hier hebben we dus die dingen van de geest en het vlees. Want dat is natuurlijk hetgeen wat we mee te maken hebben in Jacobus' verhaal. Dat is trouwens door de hele Bijbel heen. Maar met die natuurlijke mens en die geestelijke mens. Hè? En welke mens voeden we? Ik moest even denken, er was een meisje en die had blijkbaar een heel goed idee aangaande dit. En oké, wanneer er een, en daar gaat het hier natuurlijk in Jacobus over, wanneer er een test, een beproeving komt. Wanneer een beproeving aan je hartsdeur komt. Wie komt er dan naar voren? Wie doet er dan de deur open? Die natuurlijke, vleeselijke mens of die geestelijke mens? En wie je de deur open laat doen, dat voor reactie krijg je natuurlijk. Hè? En dus als die vleeselijke mens de deur open doet, dan kan het kaboom zijn. En dat die geestelijke mens de deur open, nou dan. Dus daar gaat het hier over. En dan lezen we dus verder. Want het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar. Alsof dat gij niet doet hetgeen dat je wil doen. Kom je dat wel eens tegen? Dat de verkeerde de deur open doet. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Kom je daar wel eens tegen? Is dat bekend of zeg je nou, ik ken hier echt niks van? Nou, dat is niet voor je, dat is niet voor jou, Frans, dat begrijp ik, maar. Zie? Dus die verkeerde, die kan de deur wel eens open doen, hè? En maar wie laat dat toe? Nou, dat mag je even bekijken. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Nu staan er hier wat dingen die van het vlees zijn. Zo, Jacobus die houdt er rekening mee. We hebben er eerder nog gekeken dat Jacobus was die broeder van de Heer Jezus. En die heeft dus door zijn leven, heeft hij dat leven van de Heer Jezus gezien. Ik denk dat het een hele diepe indruk gemaakt heeft op hem. Dat hij zag al het bespotten en het smaden en wat de mensheid gedaan heeft aan de Heer Jezus. En dan dat ze hem gekruisigd hebben. En dat hij gezien heeft, eigenlijk meebeleefd heeft, hoewel hij niet bekeerd was. Niet wedergeboren, bij dat punt. Maar dat hij meebeleefd heeft wat de Heer Jezus meegemaakt heeft. En dat is blijkbaar heel diep in hem doorgedrongen. Want als je zo die brief leest en als je dan ook wat leest aangaande wie hij was, dat is dan wel geschiedenis, maar daar kun je ook van lezen. Je kunt ook van lezen van Jacobus wie hij was. En dat is dan een geschiedenis, was een heel bijzondere man die zoveel tijd in gebed doorbracht en zo al. Dat hebben we eerder gehoord, dat hij van de tempel afgegooid is om zijn goddelijkheid. En om zijn leiderschap ook in die vervolgde gemeente daar in Jeruzalem. En dus als je dat even meebeleeft, dan kun je dat zien, hoe hij ook deze dingen zag. Zo, de werken van het vlees. Nu, zijn, kijk wat hier staat. Zijn openbaar. Zijn openbaar. Dus die worden gezien. Die werken van het vlees, die kunnen we dus zien. En hier hebben ze. Overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid. Hij zegt, ja, maar ik heb nooit ik ben nooit in hoererij geweest, of overspel, of iets dergelijks. Maar het zijn wel de werken van het vlees. En als je nu denkt, is het zo dat mensen bijvoorbeeld leven in hoererij, of in overspel, of in ontuchtigheid, of zo? Is dat zo? Er zijn mensen die erin leven. Weet je wat nou het moeilijke daarvan is? Al die mensen, die hebben dezelfde vader als ik. Die hebben dezelfde vader als ik. Wat betekent dat? Dat ik dezelfde neigingen heb als wie je ook maar kunt noemen. Er is niemand die hier naar binnen zou kunnen brengen en zegt, nou, zo ben jij echt niet. Nee, dan kan ik altijd zeggen, ja, ik kan er maar mee voelen, want ik ben ook zo. Dat zit ook in mij. Nou, dat betekent niet dat een ieder hier dat gaat beleven, dat een ieder hier zoiets meemaakt. Maar dat betekent wel, al die neigingen, duidelijk hier hè, de werken van het vlees. Ken je het vlees? Nou, daar ken je een beetje van misschien. Maar die werken zijn er wel. En dus als je teruggaat naar Adam, dan zie je dus, we zijn allemaal familie van elkaar, hè. En dan zie je, dat zit er allemaal ergens in. En als je dat nog niet uitgevonden hebt, dan leef je op het gevaarlijkste punt van je leven. Want dan kan je dat ieder moment uitvinden, op een tijdstip dat je niet verwacht had. Dat kan ineens gebeuren eigenlijk, hè. En het is alleen maar dat we leven bij genade, stap voor stap, dat we door die genade kunnen leven en dat we daar niet, laat ik het even zo uitdrukken, niet in gevangen worden. Dat op het verkeerde moment niet de verkeerde naar de deur gestuurd wordt. Even terug naar het begin van ons verhaal. Hè? Dus even in het begin, dat niet de verkeerde naar de deur gestuurd wordt. Dus dat je moet dus wel bezig zijn met het voeden van die geestelijke mens. Want als die geestelijke mens honger krijgt, dan gaat die vleeselijke mens die gaat overnemen. Zo simpel ligt dat natuurlijk. Dus het voeden is natuurlijk hier het woord van God. Maar kijk maar, hier komen we nog op een paar dingen terecht die misschien afgoderij. Wat is afgoderij? Nou, er is een eerdere broeder van ons ook in, die is eruit gekomen. Weet je wie dat was? Abraham. Ja, Abraham is uit afgoderij gebracht, hè. En dus die is wel ook familie weer van ons, hè, want die komt ook van Adam af. Dus je ziet, dat komt allemaal door. We hebben alles van Adam, Romeinen 5 vers 12, hebben we alles meegekregen. Dus dat trekt allemaal wel door. In Genesis was het zelfs zo erg dat bij het zesde hoofdstuk zegt God,
nu is dat alles zo verdorven, er was geen goed meer aan. Hoeveel vingers heb ik? Ik wil even kijken naar Genesis 6, want dat is wel belangrijk hoor. En ik zal u ook direct erbij vertellen waarom. En dat ons kan schaden natuurlijk. En dat het is de bedoeling dat we opgebouwd worden in de Heer Jezus. Dus het is ook belangrijk dat we naar hem zien. Maar ook dat we de gevaren zien. Dus hoofdstuk 6 van Genesis. En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat ze schoon waren. Ze namen zich vrouwen uit alle die zij verkozen hadden. Dus er zijn twee lijnen. De lijn van Kaïn en de lijn van Set. En dus de vleeselijke lijn en de goddelijke lijn. En die twee lijnen die worden vermengd. Hè? De goddelijke mensen die gingen met de heidens om. Nou, dan krijg je een mengsel. En dan krijg je dit. Toen zeiden de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Doch zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochter de mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden, deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn mannen van naam. En de Heere zag, dat, moet je kijken wat er hier staat, dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijn harte te alle dagen alleen boos was. Zie je dat? Het was alleen maar vlees, het was alleen maar verkeerd, het was alleen maar gedoemd. En dan moet ik goed luisteren. Hierom heb ik dit gezegd. De Heer Jezus die zegt in Lucas 17, zoals het was in de dagen van Mozes, zo zal het zijn in de dagen van de komst van de Zoon des Mensen. Wij leven in de laatste dagen. Dat geloof ik heel zeker. En dezezelfde dingen zien we dus voor ons. En dus het is heel belangrijk dat we het verschil zien tussen het vleeselijke en het geestelijke. Niet alleen dat we dat zien, maar dat we ook de voeding geven aan het geestelijke. En dat we van het vleeselijke de deur dicht doen. Dus dat de verkeerde niet naar de deur gaan. Zo, dat is een van de redenen dat ik dit hier voorlas. We zijn dus in deze tijd weer beland. We moeten denken dat hier zijn 8 mensen werden behouden. 8. En hoeveel er precies geleefd hebben op die tijd, daar zijn verschillende gedachten over. Maar als ik zeg 1 miljoen, dan denk ik dat ik aan de korte kant ben. Ik denk dat het dus miljoenen geweest zijn. Je moet even in ogenschouw hebben dat die mensen leefden allemaal heel lang. Dus als je mensen hebben, ja, net als vandaag, als er zo'n periode was, dan zou je veel minder mensen hebben in die zin. En want wij worden niet zo oud. Wij zeggen, als je 75, 80 bent, nou dan schiet het wel aardig op. Maar in die tijd, als je denkt, hoe oud ben je? Veronderstel dat ik zo het kringetje rondging en de ene zei, ik ben 300 jaar. Oh, jij bent nog een jonge man. En je kwam bij de volgende terecht en die zegt, ik... 600, nou dat schiet al op. Nou, nee, eentje van 900. Jongens, dat is toch niet te groot, dat kennen we niet. Maar dus, je had wel veel mensen, dus die hebben er de grootvader, overgrootvader, overgrootvader, en ga zo maar door. Die leefden allemaal tegelijk, hè? Dus dat is natuurlijk heel wat. Even terug naar het verhaal natuurlijk. 8 mensen uit, laat ik op dit moment even zeggen, 1 miljoen. We zijn het er allemaal over eens dat het waarschijnlijk miljoenen geweest zijn. Ik heb nog nergens... Ik heb zelfs iemand gelezen die zei, dat is zeker 1 miljard geweest. Ik heb daar geen bewijzen van, dus daar ga ik ook niet op in verder. Maar wel dat er toen veel mensen waren. En er waren er 8 behouden. En ik denk dat dat een diepe indruk op ons moet maken. Dat we wel heel dicht bij de Heer Jezus moeten leven. En dat we ons beslist niet terzijde moeten laten trekken door allerlei dingen die om ons heen zijn. Want er zijn veel vleeselijke dingen. Dus je ziet het hier wat er hier gebeurd is. Dat Noach met zijn 8, met zijn 8 kwamen ze dus in die ark en kwamen ze elkaar.
Nou wel even tegelijk begrepen dat die uitnodiging om in die ark te komen was voor iedereen. Er werd niemand uitgezonderd, jij mag de ark niet. Nee. Maar zo, het was heel opvallend. En datzelfde beeld zie je ook nu. Dit is het beeld dat ik geef aan u, dat ik zie in de dagen van Noach. Ik kan me voorstellen, Noach daar staande, terwijl hij die ark aan het bouwen is. Want Petrus die spreekt er later over, dat hij was een prediker van rechtvaardigheid. En dat hij die dagen gepredikt heeft. En dan staat hij op die boeg van die ark als het ware, te prediken. En je ziet er dus mensen die luisteren. Hij staat niet voor de lucht te prediken. En je ziet dit. Hij blijft staan op dezelfde plaats in die ark. En die mensen gaan meer en meer terug. Terug, terug, terug. En zijn minder en minder bereikbaar. Bereikbaar. Ik denk dat Noach werkelijk gepredikt heeft zoals geen ander. Maar ze gingen verder en verder terug. En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de komst van de Zoon des Mensen. Zorg ervoor dat je eigen hart niet verhard wordt. Niet zijn eigen weg neemt, zoals we hier het lezen. Oké, dan komen we terug nu bij Galaten weer. En dus we zien de werken van het vlees, dus afgoderij, venijngeving. Zit dat in je hart? Al de dingen die zijn, we zullen straks nog eens even kijken aan Sanders. En dan zullen we zien waar het allemaal vandaan komt. Want het is wat hoor. Een venijngeving, vijandschap. Twisten. Twisten. Wat betekent twisten? Twisten betekent gewoon iemand zegt iets en eigenlijk ben je het er al niet mee eens voordat het gezegd is. He? Zo gauw als iemand dus iets gaat zeggen, ken je dat? Zo gauw als iemand iets gaat zeggen, dan tegenreden. Wacht even. Traag tot spreken. Traag tot mij. Goed om te luisteren. Maar traag tot spreken. Iemand begint er iets te zeggen. Even luisteren. En even nadenken. Dat is natuurlijk wel heel moeilijk. En nadenken. Want als dat rubber hier aan nog gaat branden. Dan dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Maar goed. Dus je ziet het hier. Afgunstigheden. Is er een tijd waarin je zoveel afgunst gezien hebt als vandaag? Afgunst. Zo. Die heeft een mooie auto. Wat proef je daarin? Nou, dat moet ik ook hebben. He? Dat moet ik ook hebben. Dat is een mooi huis. Zo. Want die huizen zien die ze daar bij ons op Sint-Philipsand gebouwd hebben. Zo, de een naar de andere. De afgunstig. Je ziet de afgunst. Ja, Timmerman kan er ook niks aan doen. Maar je wilt ze mooi mogelijk maken. Maar eigenlijk breng je de afgunst er een beetje in. Hè? Goed, dus afgunstigheden, als je dus iets moois ziet, dan stroomt die afgunst er zomaar af. Hè? Als ze dan maar echt afkwam, dan was het niet zo erg. Toorn, nou, daar hebben we het ook al over gehad. Gekijf. We schrijven dit wel eens toe aan anderen, maar gekijf. Tweedracht, ook al zoiets, hè. Ketterijen. Ketterijen, wat is dat toch? Nijd. Moord. Ja, maar er is toch niemand hier die gaat moorden?
In gedachten
kun je iemand vermoorden. Ja. Als ik hem toch eens kon pakken, hè? Ik zou hem de nek omdraaien. En wat is er dan gebeurd? Ja, nee, moord. Ja. Misschien is het moeilijk, hè? Dan valt meestal niet mee om die nek om te draaien. Misschien, maar tegelijkertijd. De gedachte is er wel, hè? Je staat ervan te kijken wat we in gedachten allemaal kunnen klaarmaken, hè? Dat is echt een vrouw. Dus je moet die gedachte ook weer, dus die moet je voortdurend overgeven, hè? Overgeven die gedachte, want anders als je er zelf mee aan de loop gaat, dat lees je ook hier zo, die gedachte. Jongens, kom er nog wel op terug. Ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen werven. Maar de vrucht des geest is liefde. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. Mooi is dat, hè? Dus dan is het toch beter om met deze bezig te zijn dan met die vorige. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de beweging en begeerlijkheden. Nou, dat is mooi. En eventjes in de gaten houden, dat je, er is hier één klein gevaar als we dat zo lezen. En dat is dit. Ik heb vaak dit gezien in het leven. En in het leven in het onderwijs van de Heer. Dat mensen kunnen wel eens ontmoedigd zijn. Dan ga je naartoe en probeer je te bemoedigen. En wat is het volgende? Als ze dus eerst ontmoedigd zijn, dan zijn ze bemoedigd. En dan zijn ze overmoedig. Altijd zie je die volgorde. Ontmoedigd. Oh, zijn ze bemoedigd. Ah, en dan? Overmoedig komt er dan ineens. Zie? Zie je, die stappen die volgen elkaar ongetwijfeld altijd op. En het is moeilijker om iemand van die overmoed een stapje naar terug te brengen, als van die ontmoedigde een stapje naar boven te brengen. En ik zeg niet dat ik iemand graag ontmoedigd heb, maar overmoed, dat is helemaal wat. Dus houd het in de gaten. Dat je, wat daar zo belangrijk in is, is het evenwicht. Houd mij in evenwicht. En dus, dat is ook heel duidelijk natuurlijk. God die heeft je, ik weet het niet, je hebt er wat moeite mee op het moment, maar God heeft je twee benen gegeven om op te lopen. En dat is stap voor stap. Ja ook hoor. Zelfs als je de fiets hebt gehad, is het makkelijk dat je twee trappers hebt en je kan zo fietsen. Nou, dus twee benen. Sta in evenwicht. Sta in evenwicht. Is je wel eens opgevallen, de meeste mensen niet in evenwicht staan. Dat moet ik in de gaten houden. Dan moet niet iedereen een foto van gaan nemen of iets dergelijks natuurlijk. Maar er zijn maar weinig mensen. Eigenlijk de enige die ik ken die dat werkelijk doen, die relaxed kunnen staan, die staan ongeveer een beetje zo, een beetje tenen een beetje naar binnen toe. En dat zijn de Indianen als je die in de stam tegen zou komen. Die staan een beetje zo en die kunnen zo uren staan zonder dat ze er eigenlijk vermoeid worden. Maar de meeste van u en ik, die staan zo. Of zo. Op één been. Onevenwichtig. Volgt u me? Het is gewoon om een illustratie uit te dragen zodat het bij u blijft. Zo onevenwichtig als we kunnen zijn. En dat is gewoon in het geestelijke leven is dat het geval. En dus om dat in de gaten te hebben. Het eerste is, als je ergens mee aan de slag wordt, dan moet je het in de gaten hebben. En als je het in de gaten hebt, dan kun je ermee naar de Heer toe zeggen, Heer, ja, ik kan dit niet veranderen. Probeer niet zelf iets te veranderen, want dan ga je er mist in. Maar de Heer die wil het veranderen in je. Als je het dus aan de Heer overgeeft, dan kan hij er iets mee doen. Als je iets vasthoudt. Heb je het wel met de kinderen ook? Als je iets vasthoudt. En dan kom je zo. Hè? Dan moet je soms echt, als het niet goed is voor je, moet je zo komen. En dan zo. En dan zo. En dan kom je bij de deze. En dan kunnen ze die net weer dicht halen. En zo zijn de kinderen bezig. En zo is de Heer soms met ons bezig. En dan duurt het best eventjes voor de eer dat hij er alles uit hebt wat er uit moet zijn. Hè? En het is soms wonderlijk wat we eigenlijk vasthouden. Want als we er later over nadenken, zeg, dat heb ik toch nooit gedaan. Zeker, nee. Nee, nee, nee. Jij hebt dat nooit gedaan. Zo'n brave zijn. Maar goed. Dus dat is de mens. Dus om die overgave in het leven te zien, moeten we eigenlijk ook een beetje zien wat we eigenlijk zijn. Want daar hebben we de meeste moeite mee natuurlijk, om dat toe te geven, dat ik ben ook zo. Nou, ik kan u zo wel vertellen, dat als ik zo ben, is er een hele goede kans
Ja. Ik zeg wel eens tegen, pas was er nog iemand die zei tegen mij, ja, maar u kent mij eigenlijk niet. Ik zeg, oh ja, ken je door en door. Ik ben een broer van je zoon. Al was dat je de eerste keer gezien hebt. Hoe komt het nou dat, bijvoorbeeld ik ga ergens spreken waar ik nog niet eerder geweest ben. En dan heb ik gesproken en dan komt er iemand naar me toe. Wie heeft u over mij verteld? Ik zou het niet weten, ik weet niet wie u bent. Hoe kan dat nou? Ja, omdat er niet zoveel verschil zit, hè? Dus de Bijbel zegt zulke mooie dingen. Het is helemaal moeilijk, soms, maar het is helemaal mooi. Er is geen verschil. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat is zo schitterend. Ja, je kan ook zeggen, nou, ik vind het verschrikkelijk. Nou, ja, nou gaat dat maar aan mee aan de gang. Maar ik vind het mooi. Want op die manier kun je overal altijd het evangelie brengen. Ik denk in de tijd dat ik naar de gevangenis ging dat evangelie te brengen. Dat is geweldig. Ik heb tegen die jongens gezegd, jongens, ik ben net een jullie. Alleen, door genade zit ik niet hier. Maar dat is alleen maar genade. Dat is niet mijn verdienste. Maar ik had daar net zo goed kunnen zitten. En daarom kon ik met die jongens op de knieën gaan in de gevangenis. Omdat ze zagen dat ik dat ook werkelijk meende. Ja, als je dan uit de gevangenis gaat en je vertelt de jongens dat, dan moet je wel op rijken dat je de waarheid vertellen, hoor. Ik ging hier iedere zondag, maar op een zondag moest ik ergens gaan spreken. Toen kon ik niet, toen was er een ander gegaan, van de basisschool ook, een jongeman. En de volgende keer kwam ik er weer. En ik was eerst aangesproken door een van die mannen in de gevangenis. En die zegt, wie was dat die de vorige keer hier was? Nou, ik noemde hem bij zijn naam, ik zei sowieso. Dat was een fariseer. Zo. Maar dan kun je natuurlijk, je kunt erom glimlachen, maar tegelijkertijd schrik je. Want je zegt, oh, wat zien ze in mij? Ja. Ja? Wat zien ze in mij? Zien ze dat ik eraan denk dan dat ik anders ben? Moet ik wel op mijn tellen passen, dat ik niet misschien hetzelfde doet als een ander, want ik heb toch ook diezelfde neigingen. Het is alleen maar genade dat me dat ook kan behouden natuurlijk. Hè? Dus u ziet hoe het leven soms gaat. Hè? Maar ik wil nog even verder met de lezen, sinds we hier toch zijn in Galaten 5, het kost niks meer. Vers 25, dus we hebben in vers 24 de bewegingen en de begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer. Elkander tergende, elkander benijdende. En dan gaat hij verder. Zie? Dus als je iemand van een misdaad en zo al kunt vervallen. Maar dan gaan we terug naar Jacobus. En dan zegt hij in vers 20. Dan lezen we dus dat, want de toorn van de mens werkt Gods gerechtigheid niet. En dus je ziet, er is een onmacht daar. Hè? Wanneer die mensen toorn gezien wordt, dan komt er een onmacht naar voren. En wat was boos? Nou, niemand hier die dat doet natuurlijk, maar goed. Het zou mogelijk kunnen zijn. En weet je wat dat is? Dat is onmacht. Je wil iets doen, maar je krijgt het niet voor elkaar. En dan stoot je dus als het ware ergens tegenaan. En dat is heel simpel, dat is onmacht. En er is er maar eentje die de macht heeft. En dat komt zo mooi naar voren toe. Wie heeft de macht? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hey. Dan kan ik hem maar beter aan hem overgeven. Hè? Want hij heeft net gezegd, wees traag tot toorn. Dus dan die macht, oké. Hij heeft dan de macht om te veranderen wat hem goeddunkt. En als hij nou de macht heeft in jou en mijn leven om te veranderen wat hem goeddunkt. Want er zijn er wel dingen die je zou willen hebben dat hij veranderde in je leven? Zat. Ja, die zijn er nog wel. En weet je waar de vrouw om gaat? Hier, om dat binnenste hier, hè? Dat hart. Want uit het hart
Ja? Uit het hart komt alles voort, hè. Dus als hij nou maar dat hart in zijn handen neemt, hè. Dus we moeten een hartoperatie hebben. Een hartoperatie. Ik zit er net even te denken aan de buurman van ons, die is weer, die heeft weer een hartaanval gehad. Vanmorgen. En dus die is, nee. De overbuurman is klaar een beetje verder. Maar hij is inmiddels 84, maar ik denk dat hij even hier blijft. Maar dat is niet de bedoeling. Maar we weten nooit hoe lang we hier blijven. Dus dat hart, hè, het gaat dus om het hart, houd dat in de gaten. Nou, moet je kijken, we hebben net wat over wat van deze dingen gesproken. Dus we gaan nu daar ook mee door, vers 21. Daarom afgelegd hebbende, afgelegd. Dat is, u ziet wel eens als ik begin te spreken, dat doe ik vaak hoor. Doe ik vaak, dan doe ik mijn jasje uit. Dat leg ik dan af. Nou, zo leggen we ook iets af, hè. Dus hier is het. Afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Zo, dat is niet mis. Niet alleen boosheid, maar een overvloed ervan. Of is boosheid altijd een overvloed? Ja, altijd een overvloed. Je hebt niet nodig, dus het is overvloed, hè. Ontvangt met zachtmoedigheid. Nou, dat is wel een hele tegenstelling, hè. Kun je dat voorstellen? Boosheid en zachtmoedigheid. Want zachtmoedigheid is ook het woord nederigheid. Nederigheid. En dan moet je dus zien naar de Heer Jezus, want hij is de enige die je tegenkomt in het leven die nederig is. Hij is nederig. Hij is nederig. Niet hij was nederig, hij is nederig. Want hij is altijd nederig. Hè? Hij heeft geen verleden tijd, hij heeft geen toekomende tijd, hij is. Hè? Die was en die is en die komen zal. Maar hij is altijd dezelfde. Hij is onveranderlijk. Hè, de Heer Jezus. Zo. Zachtmoedigheid, het woord dat in u geplant wordt. Hé, hey, dat is mooi. Het zal ik u zielig en zalig maken. Men heeft het, we hebben het dus niet over zalig maken als behouden worden. Nee, wanneer we dus wedergeboren zijn, dan is het de bedoeling dat God ons zalig maakt. O, zaligheid niet af te meten, dus in die zaligheid leven. Hè? Geweldig iets om in die zaligheid te leven. Dus zo'n grote zaligheid. Dat is mooi, door de psalmen leest, dan kom je het nogal eens tegen. Wel gelukzalig. Dan heb je de oude vertaling, of zalig. Hè? Een heerlijk woord is dat, hè? Dat God gekomen is om zondaren zalig te maken. Wat een vernieuwing van het leven, hè. Wat een omkeer. We hebben het in zondag nog gezongen. Wat een omkeer heeft de Heer Jezus in ons leven gebracht. Hè? Dus van duisternis naar licht. Van dood naar leven. Van dood naar luisteren. En wat een omkeer is dat. Hè? Dat is een geweldige omkeer in het leven die God brengt. Hè? Heeft hij die omkeer zo gebracht in uw leven dat je zegt, oh, en alleen maar verder. We zijn nog niet helemaal klaar. Of liever gezegd, hij is nog niet helemaal klaar met mij. Is je klaar met u? Als dat waar is, dan is het nog niet best. Hè? Ik verwacht meer. Ik verwacht nog veel meer. Hè? Dus we zien uit. Opzien en uitzien is beter dan afzien. Beter dan afzien. Hè? Je moet niet afzien, hoor, want je kunt opzien en uitzien. Dus hier hebben we het. Dus zij daders van het woord en niet alleen hoorden, zelfs met valse overleggingen bedriegende. Je ziet, het is erg, want hier heb je bijvoorbeeld in het begin, hebben we het over beproevingen. Het is erg wanneer je bedrogen wordt. Toen hebben we het ook over bedriegen gehad. Er zijn er 1 Johannes geweest, als ik het goed heb, in het eerste hoofdstuk. Wat is het ergste? Wie is de ergste bedrieger voor jou? Gaat je lachen. 32. Ja. ik zei voor jou, niet voor mij. Je hebt gelijk als je bedoelde voor mij. Maar wat is het als het voor jou is? Dan zijn het meer letters. Het kunnen ook 2 letters zijn. Huh?
Ja, dus je ziet, er is niemand, er is niks ergers als wanneer je jezelf bedriegt. Jezelf bedriegt. Dat is het ergste wat er kan overkomen. Je zou zeggen, wie bedriegt zichzelf nu? Ja, dat doen de meeste mensen. Zichzelf bedriegen. En ja, dat is een eigenaardige bezigheid, hè? Heel eigenaardige bezigheid. Waarom zou je dat nou doen? Wat schiet je dan mee op? Helemaal niks. Helemaal niks. Toch doe je dat, hè? Jezelf bedriegen. Ik heb als ja, dan moet je eigenlijk een beetje glimlachen. Dan kom je bij... We hebben best veel deur-aan-deur werk gedaan ook. En mijn vrouw en ik ook. En dan kom je bij iemand en je gaat over die Jezus spreken. En... Ik denk toch niet dat ik zo slecht ben als die man die er in de goot ligt? Nee, dat denk ik niet. Maar dat zegt de Bijbel wel. Dan geniet je zomaar, hè, stiekem. Dan krijg je wel eens boze mensen. Die bedriegen dus zichzelf. Ze denken dat ze beter zijn dan een ander. Maar dat kan ons ook overkomen. Om te denken, nee, beter ben dan een ander. Zo gauw als je gaat zeggen. Dat zou ik nooit doen. Dan ben je er al, hè. En weet je wat nou nog meer opvallend is, als je dat zegt? Dat het meest waarschijnlijk is dat je daar in datzelfde een keer in zou trappen. Dat je een keer precies hetzelfde gaat doen. Dus hou het in de gaten, dat je niet naar een ander kijkt. Ja, dat kunnen we wel eens doen natuurlijk. Dat je zegt, oh, no. Maar als je denkt, dat zou ik nooit doen. Ja, dat is een grote valstrik. Dat is echt... En dus zo bedrieg je jezelf. Zo bedrieg je jezelf. Nou, dus dat is een heel gevaarlijk iets, dus, hè? Hier gaat het over een woord, een hoorder van het woord en een dader van het woord. Daar komen we straks weer verder mee. En die kijkt in de spiegel en is vergeten hoe die eruit ziet. Ik kan me dat wel voorstellen. Je misschien willen sommigen ook vergeten hoe ze eruit zien. Als je ziet hoe soms mensen proberen om zich anders te maken dan wat ze zijn. Ja, dan is het natuurlijk... In de spiegel gekeken? Ja? Dan vraag ik niks verder. Wat een gezicht zie je daarin, in die spiegel, hè? Ja, we zien wel alles in de spiegel. Dus die zonder... Oké. En we gaan rustig verder hier. En die vergeet natuurlijk direct wat zijn gezicht eruit zag. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan. Hij heeft er stom vergeten hoe dadig hij was. Vergeten. Nou eventjes serieus. Wie vergat hoe ze zelf waren? Nou, dat waren die fariseërs. En de schriftgeleerden. Nou hebben wij natuurlijk, moeten we eventjes eerst wegzetten. Wij hebben, het woord fariseer is bij ons natuurlijk, heeft zo'n inburgering gehad. Op zo'n bepaalde wijze. Dat zelfs, als we realiseren, er waren ook fariseërs die tot in Jezus gekomen zijn. En schriftgeleerden. Maar bij ons heeft het woord fariseer zo'n negatieve uitdruk. Dat ik weet niet hoe je het goed zou kunnen gebruiken. Als je zegt fariseer of schriftgeleerde, dan krijg je al zo'n negatieve gedachte over iemand, dat je zegt, ja, hoe moet je daar nog iets goed van maken? Nou, er waren er dus, want Nicodemus was ook een fariseer, een schriftgeleerde. En die is later wel tot de Heer Jezus gekomen. Dus er zijn ook fariseërs en schriftgeleerden die inderdaad tot de Heer Jezus gekomen zijn. Maar het waren dus mensen die... de schriften bestuderen, die het woord van God bestuderen. Zeg, er zijn veel mensen, later, ik weet niet of dat hier was, eventjes eerder over. Ik vertelde net dat, ik had gisteravond even zitten luisteren naar een klasgenoot van me op de Bijbelschool. En je kan nou alles op internet krijgen, dus die Hanne Kok, die is nou leraar daar op de Bijbelschool.
hele fijne broeder. Die heeft 2 jaar heeft hij voor mij gezeten. Dus voor hem was het natuurlijk wel een zegen dat ik achter hem zat. En niet voor hem. Maar die had 2000 uren besteed in de bibliotheek van New York en die kanten. En die ging dus ook naar de Jehovah's getuigers voor conferenties, de Mormonen. Ze hebben hem naar het leven gestaan daarvoor, want hij sprak ze tegen in de vergaderingen. En als ze bij hem thuis kwamen aan huis, en zelfs zo, want hij was voorganger op een bepaalde, in een bepaalde omgeving, en dan kwamen ze bij hem aan de deur. Oh, u bent Jehovah getuige. Dan ging hij er eerst mee zitten praten. Maar hij wist precies hoe hij ze aan moest pakken. En dat kon hij ook rustig. Ik denk dat mijn temperament daar niet geschikt voor is. Maar dat kunt u nemen zoals u wilt. In ieder geval, hij ging met ze praten. En dan zei hij tegen ze, en gaat u ook naar het volgende huis hier? Ja, dan gaan we ook natuurlijk goed. Dan deden ze, ja, zo, ik ga mee. En dan ging hij, en dan belde hij aan. En dan zei introduceerde hij ze als het ware. Dit zijn Jehovah getuigen. Ik kende hem natuurlijk over in die hele omgeving. En dit zijn Jehovah getuigen. En die leren dit en dit en dit en dit en dit. En die konden er waarschijnlijk meer over zeggen dan zij zelf kenden. En tenslotte kwam er in de hele omgeving geen Jehovah getuigen meer. Maar het was wel tot gevolg dat er 5 gezinnen van de Jehovah getuigen bij hem naar de gemeente kwamen. En die het woord kregen. Ja, maar hij zegt, daar had hij wel 2000 uur voor gestudeerd. Dat is wel een hoop. Hij zegt tegen mij, echt, daar moet je niet aan beginnen als je daar niet direct een reden toe hebt. Maar hij had het dan blijkbaar wel. Dus dat neemt heel wat studie. En de schriftgeleerden, die waren echt bezig met de studie. Maar ze misten iets. Ze misten iets. En wat misten ze? Ze misten het centrale punt. En eigenlijk als je door je Bijbel heen studeert, dan zie je dat door de Bijbel heen, Israël in het Oude Testament, en dan zie je ook in het Evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dan zie je ook daar dat velen misten de Heer Jezus. Dus het centrale punt van hun leven, waar het leven om draait, want alles draait om hem, dat wordt gemist. Door het Oude Testament heen, waar overal je de Heer Jezus tegenkomt, wordt gemist. En zo gauw als je dat ook hebt, in je omgeving, in je gemeente, of waar ook maar, zo gauw als de Heer Jezus niet het centrale punt is, dan is het een dode zaak. Oh, het kan wel lijken of dat het levend is. We kunnen allemaal wel leven maken. Hè? Dat is niet zo moeilijk. Zelfs ik kan wel leven maken. Maar dat betekent niet dat het levend is. Leven maken en levend zijn, dat zijn 2 verschillende dingen. En ik denk dat we dat goed in de gaten moeten houden vandaag, want we komen veel leven tegen, maar weinig levend gemaakt zijn. Hè? Dus de Heer Jezus. Nou, hier verder, dus die heeft vergeten hoe die was. Maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is. Zie je dat woordje vrijheid? Wat is vrijheid? Dan heeft de Heer Jezus, die heeft gezegd in Johannes 8, dat hij zegt, als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. En dan is toch eigenlijk mijn vraag wederom, wat is dan vrijheid? Vrijheid is het leven van de Heer Jezus. Sommigen denken dat vrijheid is doen wat je wil. Dat is de grootste slavernij die er is. Doen wat je wil. Er is niks ergers. Het is erg om een slaaf van een ander te zijn, maar het is nog erger om een slaaf van jezelf te zijn. Maar als je doet wat de Heer Jezus wil, dan ben je waarlijk vrij. Waarom? Heel eenvoudig eigenlijk, hè. Want als ik doe wat ik zelf wil, dan ben ik daar ook voor verantwoordelijk. Maar als je doet wat de Heer Jezus wil, dan is Hij daarvoor verantwoordelijk. En dan ben ik dus de verantwoording ben ik kwijt. Het is allemaal zijn verantwoording. Dat is zo mooi. Wat een rust.
dat hij de verantwoording heeft. Als ik doe wat hij wil, dan ben ik vrij. Als ik doe wat ik zelf wil, dan ben ik belast. In ieder geval niet bevrijd. Ja? Dan is dat een belasting. En de Heer Jezus die zegt dat, dat komt tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Waar zijn we mee belast? Met ons eigen wil. Met ons eigen doen, met ons eigen denken, met ons eigen gaan en staan en zo. Allemaal. Ja. En dan denken we dat we vrij zijn. Nee, we zijn helemaal niet vrij. Doen wat de Heer Jezus wil, dat is waarlijk vrij zijn. Hè? Dan zegt hij, als je zo niet vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. En, dan, we hebben net gelaten vijf, hebben we een stukje uitgelezen, maar als je het eerste vers gelezen had, dan had je gelezen, wees daarom standvastig in de vrijheid waarmee de Christus je heeft vrijgemaakt. Hè? Dus dan komt hij direct in met het kruis dat vrijgemaakt heeft. Want daar spreekt hij een beetje vroeger over in gelaten. Hè? O, dwaze gelaten. Ik vind het zo mooi hoe Paulus daar spreekt tegen die gelaten. Dat is wel heel scherp, maar heel mooi. Dwaze gelaten. Ik heb je, die Heer Jezus Christus, geschilderd, gekruisigd voor je. En nu ga je iets anders doen. Die wet, die gaat onder de wet. Vaak is dat ook nog onder je eigen wet. Dat kan ook nog, hè? Dus onder je eigen wil en wet. Nou, dus dat, kijk hier zo, want dat is mooi. Maar die inziet in de volmaakte wet, die de vrijheid is. Huh? Dus die zich overgegeven heeft in de volmaakte wet, dat is de Heer Jezus, hè? En daarbij blijft deze geen vergetelijke hoorder geworden zijnde, maar een dader van het werk. Deze zeg ik zal gelukkig zijn in dit zijn doen. Gelukzalig in zijn doen. En dan denk ik even aan die dader van het werk. Wat, ik dacht even met geloof. Geloof. Geloven is een mooi iets. Hè? En, als we even een paar bladzijden terug gaan in onze Bijbel, dan komen we naar het 11e hoofdstuk van Hebreeën. En er staat het een en ander over geloof heen. En dat is een heel bijzonder iets. De langer tijd daarmee bezig bent, de meer bijzonder dat het lijkt. Nou, zag ik dat, het viel me op, zou ik haast moeten zeggen, dat in vers 6 van Hebreeën 11... daar staat, maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want hij die tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van hen die hem ernstig zoeken. Een beloner. God is een beloner. En het is zo mooi, want dan zegt hij na Henoch. Henoch is opgevaren. Die wandelde met God en dan zegt hij na Henoch. En dan zegt het voor Noach. Ook bijzonder, hè? Mensen vonden het bijzonder. Misschien zeg je nou, zeg maar niks. Dat kan ook. Maar dat, ik vond het gewoon bijzonder dat hij dat op die manier, dat hij op die tijd dat naar voren brengt. En dan zie je dus de verschillen die geloofd hebben. Nou, hoe God er naar kijkt en hoe wij er naar kijken zijn twee verschillende dingen. Luisteren. Je vindt dat in met verschillende personen. Zoals God bijvoorbeeld over Lot spreekt. En zoals je dat leest in het Oude Testament. Als je dan over hem leest in 2 Petrus. Dan zie je daar niets meer van. Als je leest over Abraham. Hier dan lezen we de vader van het geloof. Maar lees je over hem in het Oude Testament. Dan krijg je toch een beetje een ander beeld. Want waar kwam Abraham vandaan? Die kwam uit afgoderij. Eerstelijks om dat te weten. Maar, zoals wij dachten, dan komt, leest u het hier maar, het is, dat is zo mooi, vers 8, we zullen het even over Abraham hebben. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Als je het Oude Testament leest, dan vind je, dat Abraham die was geroepen. Hij lachte nog wat jaren.
Toen heeft zijn vader Tera, die heeft hem bij de hand genomen als het ware. Die heeft hem uitgeleid, die zijn tot Haran gekomen. En toen moest die oude man eerst sterven. Ja, die oude mens moet eerst sterven. Hier kan er niks gebeuren. Die oude mens die moest eerst sterven. En daarna pas ging hij verder. Dan had God gezegd, je moet uitgaan vanuit je land, vanuit je maanschap, vanuit je vaders huis. Je moet alles achterlaten met andere woorden. En wat nam hij nog mee? Een grote last onderweg. Hij nam Lot nog verder mee. De man van het vlees, die nam hij mee. En die ging maar mee, die ging er mee. En daar merk je hier niks van, hè. God, die herinnert die dingen niet meer. Mooi is dat, hè. Als we nou een beetje meer van God konden hebben, dan zouden we dingen niet meer herinneren. Want ik weet niet hoe het bij u is, maar ik herinner de dingen die ik vergeten moet. En de dingen die ik herinneren moet, die vergeet ik. Ken u dat ook? Toch ook wel. Hetzelfde vader. Weet je wat? Je moet iets. Oh, dat moet ik niet vergeten. En tegenwoordig, het wordt alleen maar een beetje erger. Ik moet echt iets direct opschrijven. En anders dan kan ik ervan op aan. Dat vergeet ik om dat te doen. En de Heere die vergeet wat hij vergeten moet en die herinnert wat hij herinneren moet. Nou, dat is goed, want als je even denkt aan Noach, er staat in dat 9e hoofdstuk van Genesis, er staat, en God herinnerde Noach. Dat is dus wat geweest, als je dat niet herinnert, dan had Noach nog op dat water. Ik weet niet of wij dan bij hem in de ark gezeten hadden. Maar dat is wat, daar moet je even over nadenken. God die herinnerde Noach, hè? Dus God die herinnert wat hij herinneren moet, maar hij vergeet wat hij vergeten moet. En God die is, ik ga het even zo zeggen, dus hier kun je zien, God is vergeten. Wat dan, hij zegt niks van hier, tenminste op dit moment, niet van Hagar, van Ismaël. Hij is niet over. En als je ziet wie er in de lijn van dat geloof staan, dan zie je, God is vergeten. De dingen die hij vergeten moet. Wanneer, moet je even denken, wanneer ben ik wederom geboren? Nou, oké, dan neem je dat punt in tijd. Bent u vergeten wat er voor die tijd was? Want dat is eigenlijk de bedoeling. Is het niet interessant eigenlijk, of interessant is misschien niet het goede woord, maar ik kan me een beter woord geven als ik hiermee klaar ben. Als wij het hebben over getuigenissen, dan hebben mensen het vaak over de dingen voordat ze wedergeboren zijn. Dan laten we ons spreken over de dingen die we hadden sinds dat we wedergeboren zijn. Want die dingen, die moeten we vergeten. Die moeten we niet op gaan halen. Ik kan wel heel veel verhaal vertellen, omdat ik het nog niet vergeten ben. Maar dat wil ik maar het liefste wel vergeten. Ik heb 34 jaar gehad voor mijn wedergeboorte. Maar daar schiet niemand iets mee op. Er is toch niemand die ik wil uitnodigen om te zeggen, nou zo moet je het doen. Nee. De uitnodiging is voortdurend, komt tot de Heer Jezus. Hij is de enige waartoe je iemand kunt uitnodigen. Je wilt hem toch niet uitnodigen tot jezelf? Dan geef je niet om hoe mooi getuigenis dat het ook lijkt. Maar ik wil niemand uitnodigen tot mezelf, want dat wordt niks. Maar uitnodigen tot hem. Dat is het antwoord. En dus als God dat nu allemaal vergeten is wat er achter me ligt. Mooi is dat, hè? Dat is wat. Dan moet je eens even iets over nadenken in je stille tijd. Als je heel stil bent met God. En je zegt, alles God is vergeten. Al hetgeen dat er achter mij ligt. He? Hij is mij niet vergeten. Maar de dingen die... Oh, dat is heerlijk. Dus je ziet dat hier. Hè? Je ziet dat in het Nieuwe Testament. Moet maar eens kijken ook in 2 Petrus. Daar schrijft hij, wordt ook geschreven over Lot. En dan staat er zelfs dat Lot die... Oh, die had het verschrikkelijk met die mensen, met hun spraak en zo al. Wat een verschrikkelijke tijd dat was voor hem. Nou, wij zouden dat niet gedacht hebben. Wij zeggen, Lot was een vleeselijke man. Ja, zo wordt hij toch voorgesteld. Was hij natuurlijk ook.
Maar in het Nieuwe Testament dan vergeet God dat. Zie? Hij vergeet dat oude leven. En hij komt tot het nieuwe leven. Hier is een favoriet van mij. Die ga ik u ook nog even laten zien. Het zijn allemaal favorieten, maar daar gaat het even niet over. Maar hier ook in dit Hebreeën 11 nog. En zijn van die mannen hier zo. Kijk, eerst maar we gaan eerst bij een vrouw terechtkomen. Dat is in vers 31. Door het geloof. En moet kijken wat hij er wel achter zet. Maar niet toerekend. Want die komen we ook tegen in het tweede hoofdstuk van Jacobus. Rachab, de hoer, zegt hij achter. Zie je dat? Maar het leven van Rachab is voor God vergeten. Hoe zijn ze daar in Israël mee omgegaan? Moet even nadenken. Hoe zijn ze daar in Israël mee omgegaan? Op een heel bijzondere wijze. Daar konden ze ook niet anders. Want Rachab die is in de lijn van de Heer Jezus. Die zouden wij er niet ingezet hebben. Zo vroom als wij zijn, dat zouden we beslist niet gedaan hebben. Hè? Maar God die doet dat wel. Die wil ons eens even verrassen nu en dan. En zo is er nog die Moabitische, Rut. En wat denk je van waar Juda mee omgegaan is? Met Tamar, die stond, ze was geen hoer, maar ze stond daar net alsof. En dan gaat Juda mee aan de slag met zijn schoondochter. En die is in de lijn van de Heer Jezus. Schitterend, hè? En dan heeft er nog eentje. Dus eigenlijk zie je nooit geen vrouwen in de geslachtsregisters. Hier staan in Matthäus 1 stonden weer vrouwen. Als je zegt, want het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat die geslachtsregister. Maar we zouden het allemaal niet meer overslaan. Kan ik toch niet onthouden. Er staan vier vrouwen in. Wat is de vierde? Bathseba. Bathseba. Dus de eerste was Tamar. De tweede was Rut. De derde was Rachab. Of andersom. Rachab en Rut. Bijzonder, hè? En dan Bathseba. Die zou ik er ook niet op gezet hebben. Die kon wel zeggen, ja, maar ja, David. Ja. Je wilt toch niet zeggen dat Bathseba mij was? Als zij niet geweest was wat ze was. Heeft allemaal wel met elkaar te maken natuurlijk, hè? Goed. In ieder geval, je ziet dus hoe God al die zondaren gebruikt in zijn lijn. Heel bijzonder. Heel schitterend. Nou, hier nog even een van mijn favoriete karakters. Dat was die al, toen was ik nog maar een jongen. En we hadden thuis al een kinderbijbel. En dus in die kinderbijbel zitten er ook wel platen. Een van die oude kinderbijbels. Ik denk dat die zou wel, hoe heette die een ook weer die allemaal kinderbijbels maakte? Die was niet. Van Hulst. Die was. En dat is een grote plaat. En ik zie die man nog staan. Simpson. En dat is zo mooi dat hij hier staat. Hè, in de lijn van de mannen van het geloof. En waarom is dat zo mooi? Waarom is dat nou zo mooi? Sommigen van jullie weten dat wel. Want ik heb dat wel eens eerder verteld. Maar Simpson. Die we zouden kunnen zeggen. Die had echt alles verbeurd. Die had niks meer. Hij was zelfs zijn haren kwijt. Hij was alles kwijt. En dan staat hij onder die pilaren van die tempel. En dan roept hij tot God. En dan zegt hij, God, nog een keer. Hij had dus niks, niks, niks. Waarop hij aanspraak kon maken als een goede, vrome christen. Ik zal het even in onze tijd uitdrukken. Hij had dus niks waarop die aanspraak kon maken. Zeg, Heer, u hebt gezien hoe ik u gediend heb en hoe ik heilig geleefd heb. Dat had hij allemaal niet. Hij had niks. Hij stond daar, in de gevangenisleertjes, in de keten. En hij strekt zijn handen uit en zegt, God, nog een keer.
Dan moet je daar toch niet flauw over denken. Ik weet, hij heeft de leeuw uit elkaar getrokken. Hij heeft de 1000 man verslagen. Maar als jij die pilaren ziet van die tempels. Ik bedoel, dat was de hele, nou dat geeft ook de schriften weer, maar zo was dat ook. Daar was die hele tempel opgebouwd. Daar steunde die hele tempel op. Nou, dan moet je toch niet flauw over denken als er 3000 man of zo op zitten. En hij zegt, God, nog een keer. Dus je had verschillende ongelooflijke dingen eigenlijk. Hè. Het ene was, hoe kon die God nog aanroepen? Als je ziet wat achter hem lag. Hoe kon hij denken dat hij hier iets mee kon? Zo'n gevaarte boven hem. Dit is echt een onmogelijkheid. Een echte onmogelijkheid. Hoe je ook het geheel bekijkt, dit is een absolute onmogelijkheid. Ben je het mee eens? En hier zegt hij, God nog een keer. En er gaat de hele zaak, hè? Dat is echt geloof, hè? Dat bewijst het geloof, want er ging ook de hele zaak. In één keer. Dat hoeft niet te kreunen. Hij zou wel gekreund hebben, maar tegelijkertijd, dat hoeft niet geen twee keer te doen. Dan ging de hele zaak. Dat is nou echt geloof. Jij en ik hebben niks waar we aanspraak op kunnen maken. We kunnen net zo vroom doen, we kunnen net zo... Allemaal niks. Nee. Maar, we kunnen zeggen, God, nog een keer. Ik zeg dat iedere keer weer. God, nog een keer. Nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. We houden niet op, hè. Als het de eerste keer is, dan is het de tweede keer ook, hè. En iedere keer nog een keer. Geen twee keer achter. Nee, iedere keer weer een keer. Zo we kunnen iedere keer ten volle vertrouwen op deze God. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig slot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ten dood toe zal hij mij geleiden. Nou, ik geloof in de opname, dus dat komt eerst. U ziet dus, hè, hier hebben we Simpson. Hè? En die opname komt er eerst. En hier Gideon ook zoiets, hè. Ook dat geloof, zie je dat? Die schitterend daar, die mannen daar ziet, hè. 300 mannen, heel. En die Amalekieten, er waren er zoveel, die konden ze niet tellen. Hoe moet dat je ook maar wil noemen? Echt een onmogelijkheid. Zie, geloof heeft te maken met onmogelijkheden. Heb je een onmogelijkheid in je leven? Dan ga je naar de Heer. Dan zeg je, Heer, hier heb ik een geweldige mooie onmogelijkheid. Nog een keer. Nog een keer. Die onmogelijkheid. Zie je? Nou, zo kom je tot Heer. Dus je komt echt van jezelf met lege handen. Simpson had niks meer in zijn hand. Nou, Gideon, die had een... Oh, vertel maar eens, wat had hij in zijn hand?
Kruis met een
fakkel. En dan ga je oorlog mee voeren. En hij toch echt... En een trompet. Een bezuin. En je had toch echt geen... Nou, een bezuin, die kunt nog eentje die een bezuin gebruikt. Maar hier, deze allemaal. Het is toch wat, oké. Okay. Echte onmogelijkheid, hè. En zo kom je die onmogelijkheden tegen in de Bijbel. Dat is het mooiste. Als je die onmogelijkheden ziet. En dan zeg je, oh, geweldig. Wij zitten veel te vaak te kijken naar mogelijkheden. Hoe kunnen we hier iets doen? Hoe kunnen we daar iets doen? Allemaal mogelijkheden. Vrienden, als je het ziet en je zit midden in de onmogelijkheden, dan wordt het pas goed. Dan wordt het pas goed, want dan kun je op het Heer vertrouwen. Als zolang als je midden in de mogelijkheden zit, ik denk dat we dit zo zullen aanpakken. Ja, dat lijkt ons wel goed. Kijk eens aan. Nu zijn we al een heel eind verder, hè? Volgende vergadering. Zie, zo zijn wij eigenlijk bezig, hè? Dat is toch over het algemeen, hè? Dat, lijkt het er een beetje op, hè? No. En, we zijn bezig met onmogelijkheden. Moet je luisteren, er is niet één iemand hier of ergens anders die een ander kan bekeren. Die is er gewoon niet. Je kunt iemand toespreken, je kunt iemand van de Heer Jezus vertellen, je kunt... Maar...
Er is niet één van ons die een ander kan veranderen. Proberen we wel, maar dat lukt niet. Vraag maar mijn vrouw, die is al meer dan 50 jaar bezig. En het lukt echt helemaal niet. Het is gewoon een hopeloos geval. Ja, ik bedoel, ik ben het hopeloos geval.
Het is een onmogelijkheid, dus nee. Nog een keer.
Je denkt dat ze zo bezig is. Dus is echt in het geloof bezig. Kijk. Nou, je hebt vandaag weer gemaakt hoor. Zij heeft een goede dag. Dat kan ik. Geweldig hè. Nou, zo zie je, dus de wereld zit vol mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar iedere keer weer, hè? Iedere keer weer. Dus houd het in de gaten, want anders gaan we met de mogelijkheden aan de gang. Dus hier zien we wat er allemaal gebeurt en nog, om maar niet te spreken over wat van die anderen. Als je denkt, van de week was ik nog ergens, dan hadden we het over Daniel. Daniel. Hoe zou je dat zelf aanpakken als je toch gedoemd was om de leeuwenkuil in te gaan? Nou, als je daar een hele hoop van die hongerige katjes hebt, dan valt het toch beslist niet mee. Dan weet je, als je daarin moet, dan zeg je ja, dit is beslist het einde. Dat is beslist het einde. Maar zie, er gebeurt niks in je leven dat God geen toestemming voor geeft. Neem dat nou eens mee een beetje. Er gebeurt niks in je leven waar God geen toestemming voor geeft. Hij is erbij. Is het moeilijk? Is het mooi? Is het makkelijk? Maakt helemaal niet uit. Maar hij is erbij. Er gebeurt niks in je leven dat God niet bij is. Dat hij niet voor zorgt. Als hij niet zorgt, dan wordt het een slechte dag, jongens. Dan ziet het er niet best uit. Maar zolang als hij zorgt, we weten dat de Heer Jezus leeft. Hij leeft. En waar leeft hij? Waar leeft hij? Ja. Van de week nog. Ja. Waar je ook heen gaat, wist je dat waar je ook heen gaat, als je de Heer Jezus in je hart doet, dan gaat hij mee. Daarin heeft hij niet zoveel keuze. Want als jij ergens naartoe gaat, gaat hij mee. Dan is hij erbij. Zelfs al zou je ergens niet moeten zijn, dan is hij er toch bij. Hij is er altijd bij. We hebben wel eens misschien het idee dat ja, als ik verkeerd ben, is de Heer er niet bij. Hij is er altijd bij. Want als hij in je hart komt, dan is hij altijd bij je. En waar je ook binnen gaat, dat is wel mooi. Maar luister, hij ergens binnen gaat, veronderstel dat er is ergens terug binnen. Misschien heb je veel gebeden voor die mensen. Misschien ook niet, maar in ieder geval, je gaat daar binnen. Zonder dat je iets gezegd hebt, breng je de Heer binnen. Zonder dat je iets gezegd hebt, breng je de Heer binnen. Dan kan het zijn, als je iets gaat zeggen, dat het dan helemaal misgaat. Maar tot dat je niks gezegd hebt, je brengt de Heer wel binnen in dat huis. Blijft de Heer bij je? Is Hij in controle van je leven? Geloof je dat? Geloof je dat? Vader, we danken u dat we zo mogen zien, Heren, wat u tot ons te zeggen hebt in deze dingen. We danken u voor de rijkdom van genade, van uw liefde en uw trouw. Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. We kunnen het dus van u verwachten. We danken u dat u ons nooit alleen laat. Dat u ons altijd verzorgt, dat u altijd nabij bent. En Heren, zo willen we graag om ieder aan u opdragen. En bidden, Heren, dat gij zo de leiding neemt in ieders leven. Zodat een ieder mag zien de grootheid, de liefde en de trouw van uzelf. En zo die leiding geeft in het leven, zodat we zo achter die herder aan mogen wandelen. Vader, we kunnen alleen maar zeggen, we danken u ervoor. In Jezus' naam, amen.